Leuk dat je luistert. Mijn naam is Ed den Ouden en dit is een Crappy Brains podcast. Bij deze podcast hoort een checklist en deze staat als PDF-bestand bijgevoegd bij de link die je gebruik hebt om deze podcast te starten. Deze podcast is het derde deel van een drieluik. Deel 1 ging over soorten overprikkeling en de cirkel van overprikkeling en het tweede deel besprak de verstoringscurve. Vandaag dus het derde en laatste deel van de drieluik. Het onderwerp van vandaag is je mentaal optimale balans. Wat ik eerder in de podcasts al zei, te veel overprikkeling is veel mensen met NAH bepaald niet vreemd. Je zit dan hoog op je verstoringscurve, zoals ik in het tweede deel van de drieluik besproken heb. De meesten willen er ook best wel iets aan doen, maar dat lukt niet altijd. Ik ben geen arts, ergotherapeut of tovenaar, maar ik ben wel ervaringsdeskundig en een autodidact en ik kan je vertellen wat mij in ieder geval prima geholpen heeft. Voor mij bleken er 2 toverwoorden te zijn. Het eerste toverwoord is ingrijpen. Dat zal je niet verbazen, je zult iets moeten doen bij overprikkeling. Want als je niet ingrijpt, dan weet je al bijna zeker dat je weer overprikkeld raakt. Of weer meer overprikkeld raakt. Je zult dus heel vaak kort even iets moeten bijsturen. Direct op het moment dat de verstoring zich voordoet of dreigt voor te doen. En doen we dan vooral BOM, B-O-M, bijsturen op mogelijkheden. Focus op mogelijkheden. Hetgeen wat op dat moment wel kan en laat de onmogelijkheden voor nu maar even schieten. De mogelijkheden zijn er bijna altijd, hoewel je ze, als je hoog op de verstoringscurve zit, niet altijd meteen kunt zien. Als je namelijk hoog op die curve zit, dan is je blik vertroebeld door de gevolgen van overprikkeling. Dan kun je het hier en nu soms nog maar nauwelijks volgen, laat staan dat je ook nog kunt ingrijpen. Maar als je niets doet, dan weet je zeker dat externe oorzaken je leven aanhoudend, te veel en op een ongewenste manier zullen beïnvloeden, waardoor je steeds hoog op de curve leeft. En dat is bepaald geen fijne plek, tenminste, ik vond van niet. En wat ik ook ervaarde is dat, indien het je bijvoorbeeld eerder niet lukte om adviezen van een revalidatiearts of een ergotherapeut ook echt in praktijk te brengen, dan wil dat niet zeggen dat je het niet opnieuw kunt proberen. Dat je wellicht wel resultaat boekt als je lager op de verstoringscurve kunt beginnen. Want als je helemaal bovenaan, helemaal overprikkeld moet beginnen, dan is het vrij lastig. En kun je beginnen vanuit rust, dan heb je veel meer kans op succes. Dalen op de curve, en dat zie je ook op het document dat is bijgevoegd, de PDF die bij de link staat naar deze podcast. Als je daar op de tweede bladzijde kijkt, dan zie je een afbeelding staan van die verstoringscurve. Dalen op de curve betekent simpelweg dat je de oorzaken van je stelselmatige overprikkeling en verstoringen vermindert, wegneemt of neutraliseert, waarbij mentale rust het belangrijkste doel is. De moeilijkste stap is de eerste echt rustige periode creëren. Gewoon om te voelen hoe dat is. Rust in je hoofd, weinig of geen overprikkeling en positieve gedachten. Als een enorme eye-opener. Je denkt misschien dat dit niet kan, maar vaak kan het wel. Alleen ken je dat wellicht nog niet. Dat is iets anders. Niet om ineens en voor altijd hersenrust te creëren, zo werkt dat niet. Maar voordat je kunt weten of je iets lekker vindt, zul je het eerst moeten proeven, toch? Vooral als je hoog op de curve zit, want dan heb je helemaal geen tijd voor energie en voor rust. Daar kom je niet eens aan proeven toe. Je zult de waarde van rust pas echt leren kennen en waarderen als je de keer echt goed ervaren hebt. Wat het met je doet en hoeveel gelukkiger je daarvan wordt. En dan wil je daar steeds blijven terugkomen, kan ik je vertellen. Ik moest het ook ontdekken. Ik zat in een enorm chaotische periode en er ging van alles mis met mijn hersenen. Tegelijkertijd had ik nog geen idee wat er aan de hand was. De neuroloog had immers gezegd dat het hersenabces goed genezen was. Dat was ook zo, maar er bleken nog wel wat restklachten te zijn. Heel wat trouwens, en die zouden ook niet meer overgaan. Ik ben gelukkig redelijk zelfredzaam als het gaat om mijn situatie. Dus ik had al zelf heel snel in de gaten dat er iets goed mis was. Ik wist niet wat er nu precies verkeerd ging. Ik heb dat besproken met mijn psycholoog en zij adviseerde een NPO bij een neuropsycholoog in het ziekenhuis. In eerste instantie werden er 2 dagen gepland met onderzoeken. Die onderzoeken waren behoorlijk zwaar en mijn tempo was echt heel erg laag. Maar ik kon gewoon niet sneller. Ik werd gek van al die plaatjes, cijfers, letters, kleurtjes en woorden. Daarom werd er een extra 3e dag ingepland die 2 weken later zou volgen. Toen ik na de onderzoeken een afspraak met de neuropsycholoog had om de uitslag te bespreken, had ze vooraf 1 belangrijke vraag. Ze wilde heel graag weten wat er tussen testdag 2 en 3 gebeurd was. Ik wist eigenlijk niet wat ze bedoelde en ik zei dat er ja, eigenlijk niks bijzonders gebeurd was. Dat ik alleen maar een weekje naar Spanje was geweest. Als je kijkt op de derde bladzijde van de bijgevoegde PDF, dan vind je linksboven in de hoek een foto van het uitzicht in Spanje. Tijdens de eerste en tweede testdag, dus dat is voordat ik naar Spanje ging, kon ik nog geen 3 woordjes van maximaal 2 lettergrepen onthouden als er 16 genoemd werden. Als het derde woord kwam, zag ik het eerste woord zo in de mist verdwijnen. Het loste gewoon op, leek het wel. Een hele bladzijde met letters, kleuren en vormen. Het was één grote visuele brei. Onderweg naar huis, bij de tweede testdag, reed ik bijvoorbeeld ook gewoon knal door het rode licht. Maar tijdens de derde testdag loste ik de ene na de andere ingewikkelde puzzel foutloos op. Die ene rustige vakantieweek maakte voor mijn hersenen een enorm verschil. Dat was echt ongelooflijk. Het tweede toverwoord bleek dus mentale rust te zijn. En dan liefst nog een beetje structureel ook. Ik ontdekte het gewoon bij toeval door een weekje naar een rustige plek in Spanje te gaan. En ik concludeerde eigenlijk achteraf dat als ik mijn hersenen echt voldoende mentale rust geef, dan belonen ze me met tijdelijk fors herstel. Denk eens goed na over wat ik hier zeg, want het betekent nogal wat. Het tijdelijk herstel verdwijnt ook weer snel als ik mezelf daarna weer te zwaar belast. De wereld verdraagt niet voor mij en er zullen altijd externe oorzaken zijn die me toch weer overbelasten. Maar ik weet wel wat ik moet doen om weer naar die tijdelijk geheelde mentale rust terug te keren. Ook al lukt dat lang niet altijd. Het is wel mijn hoop voor de toekomst geworden. Ik ben het punt waarop ik me laag op de verstoringscurve bevind MOB gaan noemen. Mentaal optimale balans. Dat is het optimale punt waar je in relatief mentale rust bent. Waar je dingen veel beter kunt sturen en beïnvloeden en je veel minder last hebt van verstoringen en overprikkeling. En dat de wereld hoog in die curve en zwaar verstoord eigenlijk heel akelig was, dat wist ik inmiddels wel. Maar ik wist nog niet dat het laag in de curve zoveel fijner was. Ik had überhaupt nog nooit van zo'n curve gehoord. En dat klopt ook wel, want ik heb de curve zelf bedacht, hij bestond nog niet. Maar ik ontdekte, mijn dagboek teruglezend, dat dit bij mij gewoon zo werkte. En ik vergelijk de verstoringscurve ook wel eens met de foto die rechtsonder op de bladzijde met foto staat. Als je op deze berg staat, net zoals je hoog in de curve kunt zijn, dan zie je eigenlijk niet zoveel. Misschien is het onder de wolken wel heel erg mooi, maar dat weet je niet omdat je dat niet kunt zien vanaf dit punt. Je staat hoog op de berg en je zicht naar beneden is geblokkeerd door de wolken. En zo is het ook een beetje met de verstoringscurve. Als je steeds bovenin leeft, dan weet je op een gegeven ogenblik ook niet meer goed hoeveel fijner het leven lager in de curve is. Of hoeveel rustiger het is. Ik heb de foto in de checklist zelf gemaakt en ik kan je vertellen dat het onder de wolken inderdaad erg mooi is. Net zoals het onderin de verstoringscurve veel prettiger leven is. De foto is overigens genomen op de, wat heet de Pico Ruivo, en dat is het hoogste punt van Madeira. En natuurlijk verdween deze mentale rust weer en liep ik zo weer de volgende NAH-valkuil in. Maar ik had wel iets geleerd. Ik had iets ervaren dat van hele grote waarde zou blijken te zijn voor de toekomst. Namelijk, het is makkelijker om vanuit rust die rust te bewaren dan om vanuit stress te proberen de rust te bereiken. En dit is geen wonderadvies om op vakantie te gaan en om zo te genezen. Ik wil er alleen maar mee aangeven dat echt even heel goed mentaal uitrusten je situatie en je uitzicht enorm kan verbeteren. En als je lager in de curve zit, dan kun je problemen of uitdagingen veel beter oppakken dan wanneer je altijd maar onder stroom met veel stress hoog in de curve rondloopt. Ik lees vaak ervaringen van mensen met NAH die vertellen dat ze al jaren super overprikkeld rondlopen. Soms weten ze niet beter meer. Ik begrijp dat wel, maar ik weet ook dat zij ook het anders kunnen doen. Ook zij kunnen de keuze maken om het roer om te gooien, ook al lijkt dat soms nog zo onbereikbaar. Een extra uurtje slaap helpt niet om je MOB, je mentaal optimale balans, te bereiken. Een structureel andere manier van dingen aanpakken wel. En dan liefst meteen over een lange termijn. Als je weet waar voor jou dat lage prettige punt ligt met de minste cognitieverstoringen en de meeste mentale rust, dan heb je altijd een doel om naar terug te willen keren. Dus ik zou willen zeggen, zoek kansen om even wat langer mentale rust te kunnen nemen. Nogmaals, je hersenen zullen je belonen met tijdelijk fors herstel. We zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Dit was het derde en laatste deel van de drieluik over overprikkeling. De podcast is gebaseerd op mijn eigen ervaringen en ervaringsdeskundigheid. Het zijn tips die in mijn situatie goed werkten. Maar ik ben een coach, ik ben geen arts. Overleg dus altijd met je arts of behandelaar als dat nodig is. Oké, tot een volgende keer. Dankjewel nu voor je aandacht. Ik wens je een fijne dag verder. En ik hoop echt dat je je MOB, je mentaal optimale balans, zult vinden en zult gebruiken als nieuw startpunt om overprikkeling beter onder controle te krijgen.